Nou, een natuurlijk moment. Welkom allemaal. Ik wou de vergadering weer heropenen. Het was even een lange wacht, maar dan kunnen we wel van start. Mijn naam is Thijs Polvliet. Ik mag voor de eerste keer de raad voorzitten. Dus als het niet helemaal goed gaat met de techniek of de namen of andere zaken, dan hoop ik dat u het me vergeeft. We hebben een beeldvormende vergadering over de RMN. Het reinigingsbedrijf Midden-Nederland, over met name het verbeterplan. De laatste keer dat we in de raad spraken over de RMN was september 2022. Toen hadden we nog een interim directeur en een interim controller. En dat is nu niet zo, dus ik mag ook een hartelijk welkom heten aan mevrouw Sieske Klein de Jong, secretaris-directeur. En de heer Martijn Zilverentand, directie-secretaris. Wellicht goed om nog even te melden vooraf dat mevrouw Flinteman en ik raadsrapporteur zijn voor de RMN namens uw raad. We krijgen straks een presentatie. Het verzoek is om verduidelijkende vragen kunnen tijdens de presentatie. Mocht u nou nog overal vragen hebben achteraf, dan doen we dat na de presentatie. En we hebben tot 10:00. Mag ik aan u het woord geven?
Zo. Oh, kijk, daar is ook een scherm. Zo heeft elke raadzaal weer een nieuwe verrassing voor mij. Allereerst dank u wel voor de gelegenheid dat ik hier een toelichting mag geven over de stand van zaken bij RMN. En ik zal uiteraard beginnen om mijzelf even voor te stellen. Sietske Klein de Jong is net al gezegd. Sinds 1 mei ben ik secretaris-directeur van de RMN geworden. En hiervoor heb ik een loopbaan gehad als wethouder, maar ook in het bedrijfsleven, binnen de schoonmaak, binnen de spoorwegen. En dat samen hoop ik als ervaring mee te nemen nu naar mijn huidige rol. Voel ik mij ontzettend welkom en ben ik warm welkom geheten, zowel in het AB door uw wethouder en de andere wethouders, als ook door onze eigen medewerkers. Dus wat dat betreft was de start goed. Dan de presentatie. En wat wil ik met u doornemen vandaag? Ik kan zelf klikken. Ha, yes. Ja. Dit wil ik vandaag even met u doornemen. Even heel kort terugkijken. Wat heeft u de laatste keer gehoord? Maar dat ga ik vooral niet in herhaling vallen. De stand van zaken. De cijfers en de feiten voor Soest. En een blik vooruit. En uiteraard ruimte voor vragen. Maar voor ik daaraan ga beginnen, wil ik even met u terugkijken op de afgelopen weken. Wij zijn op een andere manier gaan inzamelen. We hebben andere planningen gemaakt, andere routes gereden. En dat is niet overal goed gegaan. Sterker nog, we hebben best wel wat te verhapstukken gehad. En u waarschijnlijk ook, als u op straat of in de supermarkt stond. Van hoe zit dat nou, RMN? Wordt mijn kliko niet gelegd? Waarom komen ze groen leeg, terwijl de geel-oranje aan de weg staat? Al dat soort zaken. Heeft een aantal zaken gehad. Het begon al op 1 januari dat de afvalkalender niet te downloaden was, omdat ons softwarebedrijf overvraagd werd. De server ging gewoon plat. De afvalkalender is een heel populair element om te downloaden. Op de 1e en de 2e januari zijn we achtergekomen. En ons softwarebedrijf heeft meerdere klanten die op diezelfde server zitten. En die zijn overvraagd. Gelukkig is dat gerepareerd en zijn we heel snel bezig gegaan om de routes die vervolgens niet goed in ons systeem stonden, om dat te herstellen. En ook te zorgen dat eigenlijk iedere week, als de verkeerde containers aan de weg stonden, of wij met de verkeerde wagen langskwamen, om dat alsnog op te lossen. En als het goed is, staat eigenlijk bijna alles weer goed in de kalender. En als iedereen een beetje minder gewoontedier wordt, want dat zien we gelukkig, zijn mensen gewoontedieren, maar we zien het wel gebeuren. Ik zit altijd op woensdag PMD aan de straat, dus ook deze keer zit ik PMD aan de straat. Ja, dat zien we ook gebeuren. Gelukkig gaat dat uiteindelijk ook wijzigen. Maar dat wilde ik wel gezegd hebben voordat we met de presentatie beginnen. Even spieken. Even een korte terugblik. In september 22 bent u voor het laatst bijgesproken. Inderdaad door mijn voorganger, de interim directeur die voor mij hier zat. En daarbij bent u geïnformeerd over het plan van aanpak wat we vastgesteld hebben. Met de 4 onderdelen, perspectief bieden, bedrijfsvoering op orde, besturing en bemensing en de organisatieinrichting. En wat daar ook natuurlijk een hele belangrijke in is en wat we inmiddels voor elkaar hebben, is dat RMN is verantwoordelijk voor de inzameling en de AVU is verantwoordelijk voor de verwerkingsovereenkomst. En dat ook goed inzicht te hebben in de jaarrekening en de begroting, dat dat twee separate delen zijn. Dat zijn zeg maar even waar we vandaan komen. En dan als je kijkt naar het stuk stand van zaken. De vorige presentatie had van dit is afgehandeld en dit is onderhandeld of moet nog gebeuren. En ik zeg altijd, eigenaarschap en het trainen van je leidinggevende en het met elkaar elke keer een beetje beter worden, dat heb je eigenlijk nooit afgerond. Dus daarom heb ik ook gezegd, dat is eigenlijk een continu proces. Elkaar beter maken, in de werk overleggen, trainen, communicatietrainingen, elkaar vinden. Dat moet vol continu gebeuren. Dat is niet, daar ben je eigenlijk nooit klaar mee. En als je klaar bent, dan komt er weer een nieuwe collega bij en dan moet je weer opnieuw samen met elkaar aan de slag. En wat ook eentje is die erin zat en die heel belangrijk is en waar we in het eerste kwartaal, als het goed is, mee klaar zijn, dat is vooral voor al onze medewerkers buiten ontzettend belangrijk, is functiebeschrijvingen. Het klinkt allemaal heel bazaal, maar weet de geschiedenis van RMN, dat hadden we niet helemaal op orde. En ook de loopbaanpaden. Hè. Wanneer groei je door naar de volgende functie? Wanneer ga je van startend chauffeur, word je allround chauffeur, word je senior chauffeur? Of medewerker van de buitendienst? Dus dat zijn wel de zaken die nu duidelijker zijn, die duidelijker moeten worden. Bij dat soort processen beschrijven, betrekken we ook chauffeurs en leidinggevenden en voormannen. Zodat iedereen zijn inbreng heeft. En uiteraard is onze ondernemingsraad daar ook bij betrokken. En sinds 1 januari hebben wij een nieuwe organisatiestructuur. We hadden een organisatiestructuur die was ontstaan uit, we waren ergens begonnen en er kwam steeds een beetje bij. En eigenlijk is er nooit gekeken naar hoe gaan we nou uiteindelijk met elkaar samenwerken en hoe kunnen we nou het beste onze organisatie neerzetten. Nou, sinds 1 januari hebben we die nieuwe structuur staan. Papier is heel geduldig, dat zult u weten. Maar uiteindelijk moet je elkaar natuurlijk gaan vinden en het op die manier ook gaan doen. Daar zitten we nog in. Onder andere bijvoorbeeld, we hebben een bedrijfsbureau ingericht. Ja, daar zijn allemaal mensen die allemaal los in de organisatie zitten. Dat moet nu een team worden. Die moeten samen die rol gaan vervullen van planningen maken, werkvoorbereiding, lange termijn planning, korte termijn planning. Dat vergt altijd even tijd. Maar er is draagvlak in de organisatie en we zetten er samen de schouders onder. En dat is eigenlijk wel heel mooi om te zien. En dan de vlakke planning. Daar waar u aan het begin van het jaar zo heel veel last van heeft gehad, heeft ook absoluut twee hele grote voordelen wat ons betreft. Waarom we dit ook gedaan hebben. Wat we nu doen is op één dezelfde dag zamelen we 1 fractie in. Oftewel, als maandag gaan we PMD inzamelen. Dat betekent dat we niet in 1 wijk PMD inzamelen, maar in meerdere wijken. Wat betekent dat op het moment dat een van onze voertuigen storing heeft of we hebben medewerkers ziek, dat anderen kunnen bijspringen omdat ze dezelfde fractie rijden. Dat is ongelooflijk handig, want in het verleden hadden we zo dat de ene wijk reed GFT en de andere reed PMD. Dan wordt het heel lastig om elkaar te helpen. Dan moet je eerst je fractie wegbrengen en dan pas kan je bijspringen. Dus dat is wat we nu toch beter kunnen regelen. Wat we ook hadden was dat op vrijdag bijvoorbeeld was een hele drukke dag en op donderdag was een hele rustige dag. Dus op vrijdag hadden we bijna alles rijden en op donderdag stond er heel veel stil. Maar dat betekende ook dat we op vrijdag bijvoorbeeld 15 uitzendkrachten nodig hadden als belader en op donderdag bijna niemand. U kunt zich voorstellen als je uitzendkracht bent en je bent de ene dag wel nodig en de andere dag weer niet, dat je binding met het bedrijf niet heel groot is. Dus we hebben ervoor gekozen om zo te gaan rijden dat we structureel onze vrachtwagens kunnen uitplannen voor onderhoud. Dat we onze uitzendkrachten eigenlijk wel een volwaardige baan van tenminste 30 uur kunnen bieden. Zodat ze ook meer gebonden zijn aan ons. En daarmee ook meer continuïteit kunnen bieden in de dienstverlening. En dan financiën, waar het allemaal mee begonnen is. Daar hadden we behoorlijk wat vacatures. Ik weet niet of in het overzicht van de vorige keer in de presentatie van een dikke jaar geleden stond daar dat we meer dan 20 vacatures in totaal hadden. Waaronder een aantal vacatures bij de afdeling financiën. Sinds half oktober hebben we op de afdeling financiën geen vacatures meer. Ook geen inhuur meer. Ja, nog één inhuur voor de overdracht. Maar, en om even wat extra meters te maken. Maar dat betekent dat ons team weer op sterkte is. En ik kan u vertellen dat het ontzettend veel verschil maakt. Onze accountant is gisteren langs geweest. En als je ziet welke complimenten we dan krijgen op wat we nu al voor elkaar hebben ten opzichte van de controles vorig jaar. Nou, dan, zoals ik dat gisteren zei, dan maak ik een klein dansje op de gang. Dat heb ik niet gefilmd voor u. Maar daar word ik wel gewoon echt heel, heel blij van. Want dat betekent dat wij weer aan de voorkant staan en dat we echt in controle beginnen te raken. Wat overigens niet de garantie is op al een goedkeurende verklaring.
Mevrouw Flinterman.
U maakt een mooi bruggetje naar de vraag die ik wilde stellen. Want ik kan me inderdaad herinneren vorig jaar dat we als raadsrapporteurs die vraag ook gesteld hebben. Hoe gaat u ervoor zorgen dat dat probleem met die vacatures opgelost wordt? Wat is het plan? Dus u vertelt nu een heel enthousiast verhaal. Ik word daar heel blij van. Maar wat heeft u gedaan om dit op te lossen?
Ik zeg altijd dat is een inspanning van tijd erin steken om de juiste mensen te vinden, maar vooral ook, ook wel een beetje geluk. Dat zit er ook altijd wel bij. En zeker in de markt van de financiën, daar liggen ze niet voor het oprapen. En dan blijkbaar zijn we toch een leuke werkgever om voor te werken. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee hoe het nu gaat. En dat geeft ook goede energie. Weet je, op het moment dat je op sterkte bent en je bent met een vast team en je gaat samen ergens aan bouwen, dan geeft dat de juiste flow om dingen te gaan doen. En dan verduurzaming. Ik heb er nog even bij gezet. Ik vind het eigenlijk een vanzelfsprekendheid dat eigenlijk alle kleine bedrijfsmiddelen die we kopen, denk aan bladblazers, maar ook gewoon kleine auto's, gewoon auto's, combootjes waar we mee rijden, zijn allemaal bij vervanging worden die elektrisch. Maar waar ik ook wel heel trots op ben, is dat als het goed is dit jaar de eerste hybride voertuigen geleverd worden. Dat zijn twee vrachtwagens die de ondergrondse containers legen. Die kraan die gaat elektrisch straks. Dus dat betekent op het moment dat er een ondergrondse geleegd gaat worden, dat de motor niet hoeft te blijven draaien en dat er elektrisch gekraand kan worden. Ik hoop dat zo'n auto niet te veel kinderziektes heeft, maar ik heb goede moed. Laten we het daarop houden. Ik heb ook wel bij andere gemeenteraden waar ik al geweest ben de vraag van, goh, wanneer gaan de vrachtwagens dan elektrisch worden? Nou, dat gaat denk ik nog wel even duren. Want even voor uw beeldvorming, een gemiddelde vrachtwagen kost ongeveer, helemaal met de juiste opbouw voor ons, kost ongeveer 3 ton. Een elektrisch model kost tussen de 8 en 9 ton. En dan te bedenken dat de actieradius van een elektrische vrachtwagen echt heel veel kleiner is en minder last kan meenemen. En dan heb ik het nog niet over de oplaadpunten gehad. Dus daar zit nog wel wat, wat werk aan voordat we daar zijn. Wat wel fijn is, want wij gaan natuurlijk extra elektrische auto's kopen, gewoon de kleine auto's, dat we nog wel de mogelijkheid hebben om de laadpalen uit te breiden. Dat hebben we al wel onderzocht, want anders heb je straks elektrische auto's zonder laadpalen. En wat ik wel merk, en dat zal u waarschijnlijk wel herkennen, is dat al die stappen die we moeten zetten om te verduurzamen, gewoon enorme kostenposten zijn. En dat is elke keer nadenken over welke investering doen we op welk moment, zodat het ook wel hout snijdt. Dat je niet zomaar, ik kan nu 10 laadpalen gaan neerzetten, maar als ik er efficiënt maar 6 nodig heb, moet ik er dan 10 neerzetten of is het misschien goedkoper? Dus dat soort afwegingen zitten elke keer wel in de keuzes die we moeten maken. Maar goed, ik zal u niet vermoeien met al onze laadpaalproblematiek. Die zal u waarschijnlijk genoeg in uw eigen gemeente ook hebben. Een van de vacatures die ik nog niet had ingevuld was die van informatiemanager. En die is eigenlijk best heel belangrijk. Ik had het net over de nieuwe organisatie. Als het nou iets belangrijk is in een nieuwe organisatie, is dat je processen, procedures beschreven zijn. En in de organisatie waar we vandaan komen, was dat niet zo. Iedereen werkte eigenlijk naar beste eer en geweten en dat ging gelukkig ook best wel heel veel goed. Maar het is wel heel fijn om dingen vastgelegd te hebben, want dan kom je uiteindelijk ook op het punt dat je ziet hoe een procedure of een proces in elkaar zit. En dan kan je ook gaan verbeteren. Als het goed is, hij is heel druk bezig, ons nieuwe informatiemanager, die is gestart. Gaat hij met die processen allemaal inzichtelijk maken, met daar ook bij uiteraard de bijbehorende softwarepakketten. Want ik ben altijd iemand die zegt, ik wil vooral niet te veel softwarepakketten naast elkaar zetten. Laten we degene die we hebben goed gebruiken. Want anders krijg je zo'n heel palet van software. En u weet, ICT en overheid, het is niet de meest briljante combinatie. En laten we vooral niet te gek doen wat het gaat om ICT. Waar we ook mee bezig zijn, en dat is echt wel eentje die in de kwaliteit van dienstverlening heel veel effect kan hebben, als het goed gaat en goed lukt, is namelijk het ICT-systeem 21 Cubes wat wij gebruiken voor het beheer van de openbare ruimte. We verwerken daar al de uren in, maar het beheer van de openbare ruimte is echt een hele andere tak van sport dan het inzamelen van grondstoffen en afval. Wat u moet bedenken is dat op een dag gaan mensen naar buiten, we gaan onkruid bestrijden met heet water, het gaat regenen, dan heeft onkruid bestrijden met heet water geen enkele zin. Dus dan moeten de taken worden omgezet. Dat gaan de mannen straks in de wagen kunnen doen met hun tablet, kunnen ze zelf omzetten, ze krijgen een berichtje van de voorman, u moet wat anders gaan doen. En dan kunnen ze dat zelf ook aangeven dat ze dat gedaan hebben, ze kunnen dingen afmelden. En dat betekent dat we makkelijker kunnen gaan rapporteren over wat we gedaan hebben. En dat we daar ook weer op kunnen bijsturen. En een van de plannen die we hadden en eigenlijk sneller wilden, maar waarvan ik gezegd heb, en daar hebben we ook met het algemeen bestuur over gehad, is het kostenallocatiemodel. Dat zou ik heel graag nu al willen veranderen en verbeteren en vereenvoudigen, vooral. Maar daarvoor moeten we eerst inzicht hebben in hoe onze financiën zijn opgebouwd. Want op het moment dat ik u ga voorstellen, of het AB ga voorstellen, van nou weet je, laten we eens kijken hoe we op een andere manier kunnen gaan verrekenen, dan helemaal exact de grondstoffen per gemeente toe te rekenen, dan is het heel fijn als je weet wat je hebt. Want anders zeg je van ja, hebben we een beetje meer voordeel, moeten we een beetje meer gaan betalen, een beetje minder gaan betalen. Minder betalen is nooit erg, maar als je dan een beetje meer moet gaan betalen, dan weet je niet waarmee je het moet vergelijken. Dus je zegt eerst inzicht en dan gaan we in 25 gaan we werken naar een vereenvoudiging van het kostenallocatiemodel. En ik hoop dat dat lukt, want dat kan heel veel rekenwerk en bonnetjes schelen. En dan besturing bemensing. Samenwerking met de gemeente. Dat is natuurlijk altijd een hele interessante. Wij zijn van u. U bent eigenaar van ons, om het maar even zo te zeggen. Maar we werken ook samen. De gemeente is ook onze opdrachtgever. Dus daar moeten we heel veel mee afstemmen. En waar ik eigenlijk wel heel wat trots op ben, even los van dat we best wel wat wisseling hebben gehad aan onze kant en aan gemeentekant, dat we elkaar wel steeds beter weten te vinden. Een van de grote plannen waar u meer van af weet dan ik, is alle wegopbrekingen die eraan gaan komen in Soest-Zuid. Dat betekent ook heel veel voor ons werk. Als er straten uitgaan, betekent dat we op een andere manier moeten kijken hoe we die containers kunnen vinden. Dat moeten we nu al gaan berekenen, dat moeten we nu al gaan bedenken. En in nauw contact met de projectleider zijn we daar nu al mee bezig. En daar ben ik eigenlijk heel blij mee dat we op dat moment elkaar vinden en begrijpen dat we voor elkaar belangrijk zijn. En dat is voor mij echt wel het moment dat je denkt van we vinden elkaar beter. Dan nog de governance. We zijn op dit moment een gemeenschappelijke regeling. In het verleden is er wel eens gezegd, is dat nou de meest ultieme vorm die je kan hebben als inzamelbedrijf? Ik zeg altijd, ja, je kan er een NV van maken. Je kan er een gemeenschappelijke regeling van maken. Dat zijn we al. Je kan daar verschillende vormen in kiezen. Ik denk vooral dat het goed is als we straks ergens staan en zeggen, nou, zo gaan we er zijn. Dat we dan ook gaan kijken, past dit dan nog bij ons? Ik zeg altijd, ja, een NV kan je naartoe. Maar staat wel weer meer op afstand. Dus, en ik vind het wel belangrijk om al mijn wethouders en ook u als raden dichtbij mij te houden. Zodat u ook nog wat voor uw inwoners kan beïnvloeden wellicht. Dat is bij een NV weer wat lastiger. Maar goed, dat gaan we dan zien. Dat zit niet op de korte termijn. En het vitaliteitsbeleid. U zult begrijpen dat onze chauffeurs best wel fysiek zwaar werken op sommige momenten. Veel in en uit de cabine stappen. Dat is zeer belastend werk. Dus we proberen ze ook een beetje gezond te houden. Ik zeg, het zijn soms hele kleine dingen die helpen. We verkochten altijd keurig fruit in de kantine. Naast alle lekkere dingen die natuurlijk ook verkocht werden. Worden nog steeds. Maar fruit werd niet heel lekker verkocht. En we bieden het nu gratis aan. En de jongens nemen appels mee. En bananen mee. En denk, ja, weet je, het is heel simpel, maar het zijn die kleine dingen die werken. Fietsplan komt eraan, dat soort zaken. Gewoon met elkaar nadenken over hoe kunnen we onszelf gezond houden, ook tijdens het werk. En wellicht ook na het werk. Dus die fiets mogen ze ook na het werk gebruiken voor mij. Dan de organisatieinrichting. Laatste pijlertje van basis op orde. Nou, de nieuwe organisatiestructuur heb ik al gezegd. Die staat nu, maar die moeten we nu vooral gaan vormgeven en invullen. We moeten vooral ook naar de toekomst toe gaan denken van, en hoe gaan we nu innoveren? Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Hoe gaan we samenwerken met onder andere bijvoorbeeld de kringloop? Hoe zorgen we dat we een circulair ambachtscentrum gaan, of een netwerk, hoe je het ook wil noemen, maar dat we gaan kijken, we zamelen nu grondstoffen in en restafval. En dat is eigenlijk de laagste trede van circulariteit. Je kan ook gaan waarde toevoegen, je kan dingen gaan hergebruiken, je kan dingen beter gaan scheiden. Grof afval, een tafel met metalen poten gaat nu met een houten blad in grof afval. Je kan het uit elkaar halen en daarmee weer stromen verrijken. Dus je kan er heel veel mee doen. Maar ik ben samen met de directeur van het kringloopcentrum ook wel eens in gesprek geweest. En toen zegt ze tegen mij, heb jij nog ruimte over? Ik zeg, nee, jij? Nou, dan, want je ziet bij alles, heb je bij dat soort dingen echt gewoon ruimte nodig. Ik denk, ik ga ervan uit dat u allemaal wel op het afvalbrengstation bent geweest. Nou, valt die hier nog relatief mee. Maar we hebben behoorlijk wat stromen die we inzamelen. Denk aan dingen als matrassen, hout, groente, GFT. Maar van de zomer hebben we weer een nieuwe stroom erbij gekregen. De zogeheten inflatables. Dat betekent de roze flamingo's uit het zwembad. Die worden apart ingezameld. Want er is een bedrijf die dat kan verwerken en opnieuw kan gebruiken. Dus het is een grondstof geworden. Ja, dan is het wel nog een bak erbij. Nou, is het in Soest geloof ik nog wel gelukt. Maar er zijn ook plekken waar het echt gewoon heel krap wordt. En elke keer weer, en dan matrassen is bijvoorbeeld een hele grote. Dat zijn echt wel zaken die ruimte vragen. En dat is best een uitdaging, heb ik inmiddels gemerkt in de provincie Utrecht. Elke vierkante meter willen we geloof ik 6 keer uitgeven, als het kan.
De heer De Wolf.
Ja, dank u wel. Mag ik hieruit afleiden, terwijl er toch een trend lijkt te zijn naar nascheiding, dat u voorlopig echt wel aan de bronscheiding wilt vasthouden?
De trend naar nascheiding heb ik nog niet helemaal kunnen ontdekken. Er zijn inderdaad gemeenten die nascheiding doen. Alleen wat je ziet is dat de nascheiding, de capaciteit van de nascheidingsverwerkers, die is ook beperkt. Je moet ook ergens kunnen aanbieden voor nascheiden en het is niet zaligmakend nascheiding. Ik zeg altijd, voorlopig als we met elkaar nog aan de voorkant scheiden, dan heb je de bewustwording en wellicht ook nog eens een keer de producenten die er ook gaan bedenken, misschien moeten we iets anders gaan doen. En wat je ziet bij nascheiding, en dan heb je het met name over restafval en PMD wat je dan samen doet, is dat het behoorlijk storingsgevoelig is en dat de kwaliteit niet altijd even goed is. Dus er is voor beide wat te zeggen. Ik denk dat we hier voorlopig nog wel even, maar goed, dat is uiteindelijk aan u de keuze als gemeente om daar een keuze in te maken. Ik zou zeggen, laat het voorlopig alsjeblieft nog even op voorscheiding, in het kader van de bewustwording. De vacatures, daar hadden we het net al even over. We hebben op dit moment nog 4 vacatures in de binnendienst. En daarbij moet u denken, we zoeken nog een medewerker KAM. Ik weet niet of iemand een KAM-achtergrond heeft. Kwaliteit, arbo en milieu. We zoeken nog een inkoper. En we zijn bezig nog met een assistent teamleider aan te trekken. Maar het zijn eigenlijk allemaal de grote belangrijke zaken zijn gelukkig inmiddels gelukt. 1 maart start een nieuwe manager operatie. Dus helemaal verantwoordelijk gaat zijn voor de uitvoering buiten. En half maart gaat er een collega starten die helemaal verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. En dan zijn we gewoon op sterkte. Chauffeurs en buitendienstmedewerkers zijn we op dit moment op sterkte. Waarbij we ruimte hebben voor jongens die nu als belader beginnen om door te groeien als chauffeur. Vergeef me trouwens als ik mannen of jongens zeg, want we hebben op dit moment 1 dame die chauffeur is. En ook geen dames in opleiding, dus het zijn ook echt mannen. En wat je ziet is een mooie trend in de daling van het verzuim. Gelukkig afgelopen week even pittig, maar volgens mij hebben we meer griepgolfjes gehad. Maar zo over het hele jaar genomen zijn we echt wel naar beneden gegaan. En dat is goed om te zien. De norm van buitendienst werken is vaak wel wat hoger. Maar ik zeg, ik beloof niet dat het altijd zo'n mooi cijfer is. Graag zou ik hem nog iets lager willen, maar goed, dit is wat het is. En volgens mij een prima cijfer. En dan de cijfers in Soest. En dit is even voor u. Ik heb twee vragen aan u. Weet u nog wat u per inwoner, hoofd van de inwoner van Soest, vorig jaar aan restafval kwijt was? U weet wel wat het doel is, hè? In 2025, 100 kilo. In 22 was het 147 kilo per hoofd per inwoner. En in 23 zijn we net onder de 140 kilo gezakt per inwoner. Dus we zitten in de dalende trend. En welke ik heel bijzonder vind, en u kunt met mij samen de piek zien die erin zit. De inwoners van Soest zijn op een of andere manier in augustus erg opruimerig. Ik heb gevraagd naar de trend. Of mensen dit herkenden, maar ik vond hem heel grappig. Ik denk, dit zie ik echt in geen enkele gemeente. En als het dat zie, zie je het vaak iets meer in het voorjaar. Maar ik vind hem heel bijzonder dat deze in augustus gaat u met z'n allen opruimen, denk ik. Ik weet het niet. Nou, wellicht herkent u het, maar ik hoor graag wat het geheim is. Als iemand het herkent. Heeft u een vermoeden? Nou, heel graag.
Ik ga even via de microfoon, meneer De Wolf.
Ja, ik weet niet of het heel belangrijk is wat ik nou denk, maar in dit geval zou ik denken aan tuinen. Mensen gaan in hun tuinen rommelen. En dan vind je van alles dat je kwijt wil. Zou het kunnen? Ik weet het niet. U kunt het natuurlijk specificeren. Wat voor soort afval is het, die piek?
Dit is restafval.
Restafval, ja, dat lijkt me typisch.
Het is geen GFT.
Nee, maar die doorgerotte tuinstoelen, die gaan... Nou ja, goed. Het is niet zo belangrijk.
Ik schrijf uw tuinstoelen erbij op. Je ziet eigenlijk ook diezelfde piek zie je ook in het grofafval wat we doen. En wat je heel goed ziet, ja, de gele lijn is een beetje slecht zichtbaar op het beeld. Op dat scherm is het iets beter zichtbaar. De blauwe lijn is trouwens 2021. De rode lijn, dan moet ik echt even spieken, anders dan zie ik het niet meer. De gele lijn is 22 en de rode lijn is van afgelopen jaar. Dus je ziet wel, en 21 is nog het COVID-jaar. Hè, daar hebben we nog wel te zien dat we daar ook nog wat meer aan het opruimen waren en wat meer tuinstoelen hadden die het leven lieten. Maar dat zie je wel heel duidelijk toe in dit soort overzichtjes. GFT en PMD, nou, er zit een keurige lijn naar beneden in. Overigens, je zou verwachten dat PMD iets meer is, zou worden. Maar het apart houden van blikjes en flesjes heeft hier zeker ook invloed op. Dat het PMD iets minder is geworden. Er zit statiegeld op, dus dat heeft wel effect. Maar goed, zo ziet uw gemeente qua inzamelcijfers eruit. En papier, nou, dat is natuurlijk helemaal duidelijk. De blauwe lijn is nog in COVID-tijd, toen bol.com nog hard voorbij kwam rennen elke keer. En dat is gewoon echt minder geworden. Dus we hebben minder papier en karton wat we met elkaar wegbrengen. En deze is zeer interessant, zeg ik altijd. Dit zijn de cijfers en feitjes waar het gaat om de meldingen. In 2023 hebben wij circa 750 meldingen gehad van inwoners die ons callcenter hebben gebeld met de meest diverse vragen. Dat kan zijn, ik ben mijn pasje kwijt, er is iets in de ondergrondse gevallen, de ondergrondse doet het niet. Mijn container is niet geleegd, ook niet geheel onbelangrijk. Maar ook, en dat is de bovenste lijn, ik wil graag mijn container omruilen. Dus de bovenste lijn, de langste lijn is, ik wil graag mijn container omruilen, want hij is stuk. Ik vind hem te groot, ik vind hem te klein en ik vind hem ook soms niet mooi. En dat is geen grapje. Het is echt, dat gebeurt echt. Ik heb allemaal grijze containers met een gekleurde deksel. Ach, ik heb nog één helemaal groene container. Mag ik een grijze met een groene deksel? Het gebeurt. Ik maak echt hierover geen grapje. Maar dat zijn wel telefoontjes. Het zijn allemaal telefoontjes die verwerkt moeten worden door ons KCC.
De heer Noorlander.
Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een vraagje bij. Ik weet niet precies wanneer deze cijfers zijn. Ik vroeg me af, komen dat mensen ook wel met vragen of misschien zelfs wel klachten over de gladheidsbestrijding. Weten die u te vinden?
Ja hoor, die weten ons zeker te vinden. Dit zijn de cijfers van 2023. En over de gladheid weten ze ons ook gelukkig te vinden. En als je ziet, het zijn op zich niet zo heel veel. Ze komen wel bij ons binnen als mensen daar iets over te melden hebben. En het gaat dan vaak om dat mensen graag willen weten welke route hoort erbij. Kan er daar en daar ook gestrooid worden, want dat zit niet in uw route. Dat wordt zeker ook gevraagd. Ja.
Misschien, ja, het gaat misschien een beetje de diepte in, maar toch. Ik vroeg me af, zijn mensen dan wat specifieker, bijvoorbeeld over de gladheidsbestrijding op fietspaden?
Ik voel een vraag achter de vraag aankomen, maar... daar hebben we niet heel specifiek heel veel klachten over gehad, nee. Daar letten we overigens wel heel goed op. Als je het hebt over gladheidsbestrijding, zijn die fietspaden wat ons betreft ook wel absoluut een punt van aandacht. Omdat je daar wat langer over doet om het zout in te rijden. Dus dat zitten we altijd wel. Gaat het goed en heeft het voldoende effect of moeten we er nog een keer overheen?
Voorzitter.
De heer Paul, voert u het woord namens GGS of is dat de heer De Wolf? Daarmee mag van deze welke één keer de...
Namens de heer De Wolf, waar meneer De Wolf zelf nogal eens melding van maakt, via mij, is restvuil naast de containers. En op een gegeven moment is hij daar maar mee opgehouden, want het is elke week bij dezelfde containers, dezelfde spullen, rotte tuinsets, kartonnen dozen, alles. Ik zag hem niet in de lijst staan, terwijl dat... Volgens mij, voor mij, niet alleen voor mij, ook voor meneer De Wolf en misschien nog wel een heleboel meer mensen, een van de grootste bronnen van ongemak is.
Die zitten er zeker ook wel tussen. Gelukkig wel, want anders zouden wij rare dingen niet registreren. Dat soort dingen niet registreren, dat registreren we zeker. Die komen ook echt wel bij ons binnen. Die proberen we ook, hè. We weten eigenlijk ook wel op welke plekken we het veel al tegenkomen. De zogeheten hotspots, die proberen we ook zoveel mogelijk schoon te houden. De ervaring is inmiddels ook zo dat ik altijd denk van... Ik ga u niet de hele avond, meneer De Wolf, lastigvallen met die verrotte tuinset. Maar ik denk dat als je die meeneemt naar een ondergrondse container in de illusie dat die daarin past... Ja, weet je, ja... Het gebeurt zeker, absoluut. Ik zeg altijd, ik hoop dan altijd toch dat inwoners bedenken dat je ook gewoon naar het afvalbrengstation kan rijden. En we proberen het zoveel mogelijk schoon te houden. Maar er is soms ook echt niet tegenaan te rijden. Maar ja, we proberen het mee te doen. We hebben de routes voor, we hebben hotspots. Maar ja, het is inderdaad een hardnekkig probleem dat inwoners elke keer dingen ernaast zetten. En de ervaring leert wel, als er één iets naast staat, dan wordt er niet eens meer gekeken of de trommel open kan. Dan wordt het er gewoon bijgezet. Want dan denken we dat het, ja, dat het stuk is.
Dank u. De heer De Wolf had nog een vervolgvraag.
Ja, ik was misschien ten onrechte eigenlijk wel gerustgesteld over het probleem dat de heer Paul aansnijdt. Omdat ik meende gelezen te hebben dat daar de bikkels tegenwoordig voor ingeschakeld worden. Of vergis ik me nu?
Die zetten wij zelf niet in. De gemeente heeft daar inderdaad voor gekozen om volgens mij op de vrijdagen, kijk even naar de wethouder snel opzij, inderdaad te kijken of zij daar een rol in kunnen spelen. Maar het is soms best wel heel veel werk. Dus je moet ook maar even zoeken of dat haalbaar is om alles mee te krijgen. En uiteraard mogen ze dat altijd bij ons brengen op het afbrengstation. Nog even, hè, de top 4, wellicht niet helemaal leesbaar. Er staat ook storing aan ondergrondse containers, grof vuilafspraken. En de lichtgroene balk, dat is eentje die wij zelf kunnen beïnvloeden. Dat zijn de klachten over niet geleegde containers bij het huis. Dus daar zit ook nog wel voor ons een winstpunt te behalen. Om te zorgen dat we daar scherper op zijn. Dan de openbare ruimte. Dit is best een technisch kaartje. Dit zijn namelijk metingen die wij gedaan hebben in de openbare ruimte. We hebben met elkaar een beeldkwaliteit afgesproken. En daar moet ook op gemeten worden. Dat hebben wij vorig jaar nog zelf gedaan. Dat hebben we niet op de meest frequente basis gedaan, maar dit zijn de metingen die daar uitgekomen zijn. En dan ziet u dat we in heel Soest eigenlijk een B-kwaliteit halen waar het gaat om beeld. Dat betekent niet dat het altijd op een B-kwaliteit is. U weet, ik vraag me even, hoeveel weet u van beeldkwaliteit? U heeft het waarschijnlijk ooit vastgesteld, maar daar niet heel erg veel de diepte in gegaan. Dat heeft te maken met hoeveel Als je het hebt over verharding, hoeveel onkruid mag er op verharding staan? Hoe hoog mag het zijn? Welk beeld willen we daarbij hebben? Als je zegt, het moet op een A-plus niveau zijn, dat zie je vaak op begraafplaatsen, dan moet het tip-top door een ringetje te halen zijn. En u kunt zich voorstellen, als ik het heb over een D-kwaliteit, dan groeit het onkruid wilderig tegen de muren omhoog. Dus daar zitten we ergens gelukkig niet tussenin, maar op een B-kwaliteit waarbij het in ieder geval niet van je afloopt als je het hebt in je openbare ruimte. Want als je het slecht onderhoudt en veel onkruid hebt tussen je bestrating, dan gaat uiteindelijk je bestrating kapot. Dus we hebben het op een B-kwaliteit gehouden. Dat is in de breedste zin van het hele woord. Dit is een heel ingewikkeld plaatje, realiseer ik me nu. Voor de sommige kleinere gemeenten is die een stuk overzichtelijker. Maar wat hier vooral uit naar voren komt, is dat we op sommige plekken toch richting die C gaan. En dat is niet de bedoeling. Dus we gaan ook echt kijken hoe we zeker in de groeiperiodes, wanneer we veel onkruid hebben. Het onkruid groeit overal tegelijkertijd net zo hard. En wij kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. We proberen wel zo snel mogelijk in ieder geval te voorkomen dat het kniehoog wordt. En daar zijn we ook mee bezig om daar steeds beter grip op te krijgen. En daar kom ik op de volgende sheet meteen op terug, namelijk wat gaan we doen? Een van de punten die daarop zit staan is de arealen in beeld brengen voor de openbare ruimte. Dat betekent zoveel als dat we heel goed in kaart moeten brengen. Daar hebben we de gemeente en de ambtenaren heel hard voor nodig. Welke straten hebben we? Hoe ziet het eruit? Hoe ligt het erbij? Is het gestraat? Is het asfalt? Want het vraagt allemaal een andere staat van, of een andere manier van onderhoud. Dan kunnen we daar goede berekeningen op maken en dan kunnen we daar ook goed op meten. Inmiddels zijn we in januari gestart met een externe partij die voor ons, zowel ons als voor de gemeente, de metingen doet. Zodat we met elkaar kunnen zeggen, hey, waar gaan we goed of waar moeten we op bijsturen of waar gaan we het gewoon niet halen en moeten we daar met elkaar over in gesprek. De vlakke planning zijn we mee gestart. Wat we ook blijven doen en gaan doen, nog steeds de dames van het klantcontactcentrum worden ook weer getraind. Om te zorgen dat elke inwoner die belt, ook al wordt zijn klacht niet meteen afgehandeld, zich wel gehoord voelt. Dat is natuurlijk denk ik het meest belangrijke om voor elkaar te krijgen. De andere kant moet ook even gemeld worden dat ook niet alle inwoners even vriendelijk naar ons toe zijn, maar vooruit. Ook dat moeten wij managen aan de telefoon. Onze dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente standaardiseren, zodat het aansluit op het financiële systeem, zodat we zoveel mogelijk inzicht hebben in wat we doen en hoe we het doen en waar we netjes in de pas lopen of waar we uit de pas lopen. De rapportages verder verbeteren. En ik wil eigenlijk van mijn planbasis op orde gewoon naar goede jaarplannen, meerjarenplanningen gaan werken. Zodat we van basis op orde gewoon naar de toekomst kunnen gaan, naar planmatig werken, naar zoals elke gezonde onderneming zou moeten werken. Dat is eigenlijk waar we nu mee bezig zijn. En nog heel veel andere kleine projectjes. Maar u heeft vast nog heel veel vragen.
Dank u wel. Dan ook even een inventariseren voor een eerste ronde wie er allemaal vragen zou willen stellen. Ik zag mevrouw Flinterman en de heer De Wolf. Meneer Klandemans. En de heer Stormbroek. Dat is hem even. Mevrouw Flinterman.
Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten voor uw harde werken van de afgelopen, ik weet niet hoe lang u er al zit, maar in ieder geval in die periode. U lijkt behoorlijk grip te hebben op organisatie en op proces. Herinner ik me een presentatie van een aantal jaren geleden van uw voorganger. En zijn vraag was van waar kunnen we u als gemeente nog meer mee van dienst zijn, behalve dan het takenpakket waar wij voor ingehuurd zijn. En toen kwam er toch wel terug dat wij het als gemeente wel heel prettig vinden om een adviserende rol van RMN te hebben. Hè? Wat zijn de trends? Wat kunt u duiden? Welke kant gaat het op? Hoe denkt u dit te gaan invullen de komende jaren, die rol? En meteen de vervolgvraag dan al achteraan. En wat zijn de knelpunten of pijnpunten of adviespunten die u alvast kunt meegeven aan ons en aan het college, waar we het komende jaar extra aandacht voor zouden moeten hebben als het gaat over dit onderwerp?
Dank u wel, de heer De Wolf.
Ja, ik heb nog helemaal niks gezegd, meneer Stormbroek. Maar blijkbaar vindt u het al dol komisch.
vergadering genomen, tot ik wat.
Aha, nou. Mijn vraag is, wat denkt u te doen, te kunnen doen om de kosten vooral voor de inwoners van de afvalverwerking, de recycling, binnen de perken te houden? En een tweede vraag, en ik heb er voor de tweede ronde ook nog een paar. Heeft u ook nog ideeën hoe wij dat restafval omlaag kunnen krijgen? Want in feite lopen we totaal achter bij de planning. Want ik meen dat die 100 kilo per inwoner al 5 jaar geleden de doelstelling was.
Dank u wel. De heer Klandemans.
Ja, dank u voorzitter. Met betrekking tot de invoering van de planning beheer openbare ruimte en de arealen zoals ze benoemd zijn, denk ik dat het van behoorlijk belang is dat dat integraal wordt opgepakt. Er zijn natuurlijk ook nog anderen die in diezelfde ruimte bezig zijn. En ik denk met name aan de groenbeheerders. En wat we nu zien, al jarenlang, is dat het een er keurig bij kan liggen en het ander nog niet is behandeld. En dat die verschillen dan eigenlijk ook niet kloppen met een beeld wat je zou moeten hebben in zijn totaliteit. Wat is het beleid? Wat gaat u daaraan doen?
Dank u wel. Super. De heer Stormbroek.
Ja, dank u wel. De kostenvraag is eigenlijk ook al door meneer De Wolf gesteld. Van, ja, hoe zorgen we ervoor dat de afvalstofheffing enigszins in de perken kunnen houden? En dat haakt ook een beetje aan bij wat u in het begin zei. Van, mensen zien hun afvalstofheffing omhoog gaan, maar als het januari wordt, dan weet ik niet welke bak ik aan de weg moet zetten. En dat is natuurlijk nog wel een dingetje geweest. En hoe gaan we dat beter doen, om even zo te zeggen? Maar ook, u zei dat het probleem voornamelijk kwam door een serverprobleem. Is dat opgelost? Kunnen we ervan uitgaan dat we volgend jaar, als het weer januari wordt, dat ik mijn vrouw kan uitleggen van ik moet nu echt de blauwe bak aan de weg zetten en we hoeven niet nog een maand te wachten? Dat eigenlijk heel kort door de bocht. Dus hoe komt serviceverlening? Hoe is de balans serviceverlening en afvalstofheffing eigenlijk? Hoe zorgen we dat op een goede manier in balans is? Dat wij dat ook op een goede manier kunnen uitleggen aan mensen die ook bij ons terechtkomen inderdaad, zoals u terecht constateert.
Kwaliteit voor uw geld, ja. Dank u wel. Mevrouw Klein de Jong.
Ja, dank u wel. De adviesrol. Toen ik binnenkwam hadden wij één persoon die contact had met de gemeente. Een relatiebeheerder die heel druk bezig was om alles bij elkaar te harken. Daar hebben we er inmiddels 2 van. En we merken ook dat we steeds meer aan die voorkant komen nu ook met hoe kunnen we dingen beter doen, hoe kunnen we dingen anders doen. Ik denk dat dat juist nu, het is ook altijd een wisselwerking vind ik, maar dat we daar ook steeds meer met kennis ook richting de gemeente kunnen. En u stelt alle als gemeente zelf uw beleid vast. En daar zien wij natuurlijk ook verschillen in. Een van de gemeenten die is bijvoorbeeld nu bezig met het herziening van het afvalstoffenbeleid. Ja, dan zitten wij heel graag aan tafel om te zeggen van oké, maar kunnen we dingen in lijn brengen met elkaar? Want als we dingen op elkaar afstemmen is het voor ons eenvoudiger te managen. En als je het nou hebt over kosten, nou, als dingen beter op elkaar afgestemd zijn, zijn de kosten ook weer van niet hoger. Ze worden niet meteen heel erg lager, maar niet hoger. Uiteindelijk weten hebben we heel veel vakmensen in dienst die heel goed weten hoe dingen moeten. En die kennis willen we ook heel graag delen met de gemeenteambtenaren, maar ook met u als u zegt, ik wil graag een keer kijken hoe zit dat nou, of een keer een verdieping. Zeker u als raadsrapporteurs graag. Wees welkom en kom een keer langs. Maar die adviesrol is juist een die we steeds meer kunnen gaan invullen, omdat we ook nu de capaciteit en de mensen daarvoor hebben. Dat hadden we voorheen niet. We liepen de gaten dicht en dat gaat ten koste van je adviesrol. En de analyses die je op je eigen werk kan maken om te zeggen, oké, dit moeten we en dit kunnen we beter doen, dat zit echt wel erin. Als u kijkt van wat kan u en wat kan het college met uw beleid ook doen. Ik gaf u net een voorbeeldje over het wisselen van containers. Dat kan gratis. Er zijn ook gemeenten die ervoor kiezen om het wisselen van een container 1 keer per jaar gratis te doen. Of van groot naar klein is gratis, maar van klein naar groot of meer moet voor betaald worden. Want voor elke containerwissel moet er een man op pad met een auto, met de containers. Nou, dat zijn echt wel zaken waarvan ik zeg, nou, dat zit wel een behoorlijke kostenpost in. Zowel aan de telefoonkant, die kunnen wij automatiseren. En aan de andere kant kan je er ook een prikkel op zetten om dat wat minder te laten zijn. En dan dat bruggetje naar, hoe hou je dan de kosten in de perken? Ik ga u meteen wegnemen dat illusie dat het beter scheiden van afval goedkoper wordt. Dat is gewoon niet het geval. Het beter scheiden helpt wel om meer te voldoen aan wat we met elkaar hebben afgesproken. Want u moet begrijpen, elke ton PMD die wij goed wegbrengen, levert geld op. Daar krijgen we geld voor. Elke ton PMD die afgekeurd wordt, wordt weggezet als rest. En voor rest moeten wij betalen. Dus hoe meer PMD goed gescheiden is, en dat is nog steeds het meest ingewikkelde voor elke inwoner, niet alleen in Soest, maar in alle gemeenten in heel Nederland. Wat hoort er nou wel in die bak thuis, wat hoort er niet in die bak thuis? En daar gaat echt, daar moeten we heel veel energie op zetten. Want als we dat goed doen, dan kunnen we de kosten iets meer in de perken houden. En als mensen dan ook nog goed dat uit het restafval halen, dan wordt dat restafval ergens een keertje een beetje minder. Daar kunt u allerlei prikkels op zetten. Daar moet u met elkaar vooral over in gesprek. Van welke prikkels willen we daar op zetten? Want je kan allerlei systemen bedenken. En elk systeem heeft ook weer zijn nadeel. En ga je betalen per kilo afval, dan heb je vaak weer gaan de dumpingen oplopen. Hoe ga je daar vervolgens mee om? Dus er zitten aan alle oplossingen ook wel weer nadelen. Ook voordelen, maar ook nadelen. Dus dat is een afweging die u moet maken. Maar ik ga wel meteen de illusie wegnemen dat het goedkoper gaat worden. Onze lonen stijgen mee met de cao-lonen van de gemeente-cao. Vrachtwagens worden niet goedkoper op dit moment. En elektrisch al helemaal niet. En brandstofprijzen zijn nog niet aan het dalen. En dat zijn wel onze grootste posten als het gaat om de kosten. De AFU-kant regelt natuurlijk de opbrengstenkant. Voor een deel ook kosten, maar ook de opbrengstenkant. Ja, die twee moeten met elkaar helpen om die afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden. Maar het goed scheiden van PMD is een van de eerste winst die we kunnen behalen. Maar dat is een pittige klus. Het afstemmen van groen en grijs werk heb ik opgeschreven. Oftewel, op het moment dat de plantsoenen geharkt zijn en dan komen wij daarna langs, of zijn we nog niet geweest, of andersom. Deze zat nog niet in mijn planning, maar ik ga hem wel meenemen. Ik vind het op zich wel eentje waar we kunnen kijken, als we op elkaar kunnen afstemmen, dat dat wel een... ik moet kijken hoe haalbaar dat is. Dat durf ik u niet te zeggen, maar ik wil u wel toezeggen dat ik dat eens een keer ga bekijken. Want ik vind het een goede suggestie. Dan is het een keer helemaal lekker op beeld en dan kunnen we daarna weer gaan groeien. En dan de ICT. Kunnen we de afvalkalender volgend jaar downloaden op 1 januari? En weten we dan wat we aan de straat moeten zetten? Nou, ik ga je sowieso vertellen dat ik niet van plan was volgend jaar op 1 januari de planning helemaal om te gooien. dat vooruitlopend op alles. Dus nee, dit was echt een hele grote wijziging. Maar het feit dat natuurlijk de server überhaupt op 1 januari eruit ligt, dat mag niet meer gebeuren. En dat heb ik ook tegen onze leverancier gezegd. En die heeft dat niet alleen van mij, maar ook van zijn andere klanten gehoord. Dus die boodschap is wel binnengekomen. Dus ik daag u uit, niet te veel, niet allemaal tegelijk op 1 januari. Maar nou, ik ga ervan uit dat het gewoon goed gaat. Volgens mij heb ik zo de vragen beantwoord.
Ja, dank u wel. Dan wou ik nog een tweede ronde doen. In ieder geval al de heer De Wolf, had u al aangekondigd.
Ja.
Zijn er nog andere?
Zet dat even weg, dank u wel.
Eén seconde, ik zal nog even kijken of er nog andere... Oh, de heer Schotman. Want de heer De Wolf.
Ja, ik heb nog wat vragen naar aanleiding van het stuk verbeterplan RMN dat ons op 21 januari is toegezonden. Ik moest bij het lezen daarvan erg denken aan de heer Baks, die zich hier in de Raad nogal eens knorrig heeft uitgelaten omtrent het gebruik van allerlei afko's. En daar staat dit stuk ook wel enigszins bol van. Mijn verzoek zou zijn, probeer dat toch een beetje te beperken, dat het voor ons een stuk leesbaarder wordt. Ik hoorde u al even zeggen dat er een streven is naar het doorgroeien binnen RMN. En dat past ook wel bij wat ik daar lees. Het creëren van een verbinding met RMN, van de medewerkers. Maar zijn die doorgroeimogelijkheden echt van bottom to top? Of beperkt zich dat? En is dat ook onderdeel van het beleid om op die manier mensen echt helemaal RMN... in de genen te laten krijgen. wat toch eigenlijk altijd wel een oud en beproefd middel is voor betrokkenheid, denk ik. Beter dan het inhuren van allerlei externe krachten. En dat geldt dan ook voor uitzendkrachten. En misschien is het zelfs ook wel goedkoper. Een andere vraag die in mij opwelde bij het lezen van het genoemde stuk. Ik lees over allerlei softwarepakketten. U noemde het ook al even. Maar ergens denk ik, NMN is natuurlijk een heel interessant en mooi bedrijf. Maar er zijn diverse van dergelijke bedrijven in Nederland. En wordt er op dat gebied samengewerkt? Want ook dat kan natuurlijk. Het heeft, nou ja, ik begrijp wel waar ik naartoe wil. Ik hoef dat niet uit te leggen. Ik laat het maar weer even bij deze twee. Dank u wel.
Dank u. Minder afkoos en misschien ook minder Engels. De heer Schotman.
Ja, twee vragen waarbij ik er één spontaan kwijtraak. Maar ik merk zelf ook als inwoner dat de RMN lijkt erg op digitalisering te hebben ingezet. En we hebben een afval-app waarbij je vroeger nog wel een soort pdf had, een soort vaste kalender. Tegenwoordig moet je echt in de app kijken. Hoe zit het met digitaal minder vaardige inwoners van onze gemeente? Krijgt u daar ook vragen over? Worden die nog goed geholpen? En de andere vraag erbij is, u heeft het steeds over telefonisch. En toch zie ik op de website wel allerlei aanvraagformulieren. Wordt daar nog onderscheid in gemaakt? Of, want ik zie wel dat u bijvoorbeeld heel snel afwijst naar mail en bellen. Nou goed, ik wou zeggen, misschien is daar wat in te sturen, maar ik ben met name benieuwd, waarom bellen mensen terwijl je het ook kunt aanvragen via de site, en maakt dat voor u nog uit als organisatie? Dank u wel.
Dank u, mevrouw Kleinieuw.
Ik probeer altijd zoveel mogelijk de afkortingen te beperken en ook het Engels taalgebruik zoveel mogelijk te beperken. Dat is zeker een die bij mij ook, maar goed, ook niks menselijks is mij vreemd dat ik daar af en toe ook gewoon in meega. Doorgroeimogelijkheden. Nou, het leuke is, een van onze teamleiders, die dus de sturing heeft over de inzameling, over 80 man inmiddels, dat is iemand die begonnen is achter op de auto. En dat is een zeer bevlogen medewerker die inderdaad alle stappen heeft doorlopen. Ik zeg altijd, je moet een gezonde mix hebben van mensen die van buiten afkomen met een frisse blik en de ervaring meebrengen vanuit het werkveld. En ik ben het volledig met u eens dat we met zo min mogelijk uitzendkrachten moeten werken. Ik vind het altijd zonde als we een jaar iemand op uitzendbasis aannemen, terwijl we hem ook een tijdelijk contract zouden kunnen bieden. Het enige waarvoor we het doen zijn de beladers. Dat is een functie die bij ons, we gaan steeds meer van achterladers naar zijladers naar ondergronds. Dat betekent dat we hebben alleen voor achterladers hebben we jongens nodig die achterop de auto zijn. En we geven die jongens en meiden ook een opleidingstraject, die kunnen doorgroeien naar chauffeur. Als ze eenmaal via het uitzendbureau hun rijbewijs hebben gehaald en ze voldoen, dan komen ze gewoon in dienst. Dus er zit, daar is wel over nagedacht. En ik ben het met u eens, zo min mogelijk flex, want ik wil graag mensen aan ons binden. En dan softwarepakketten. Ja, daar kunnen we heel goed in samenwerken. Het bijzondere is wel, wat je ziet gebeuren is in afvalland. We zijn veel al, er zijn een paar commerciële partijen, maar we hebben veel gemeenschappelijke regelingen en NV's die gelukkig met elkaar heel veel delen, want we hebben geen enkele concurrentiepositie ten opzichte van elkaar. Dus we delen ook graag ervaringen met elkaar. Het is echter wel zo dat we een aantal leveranciers zijn waar het gaat om software voor inzamelbedrijven. En er stoppen gewoon een aantal mee. De markt is heel dun en misschien wel bijna gaat het richting maar één of twee aanbieders waar het gaat om software. Maar daar zitten we wel weer samen nu ook in een gebruikersgroep om te zorgen dat we die software zo goed mogelijk op onze wensen gaan aanpassen. En als je dat samen met elkaar afstemt, ga je als het goed is ook steeds verder verbeteren. En dan het sturen. Hoe krijgen we de vragen binnen? Telefonisch. Veel mensen bellen graag. Gelukkig zien we ook steeds meer jonge mensen die zeggen van ik doe het lekker digitaal en bij voorkeur regel ik het ook gewoon zelf digitaal op mijn moment. Sturen, ja, We bellen, eigenlijk is het bellen over het algemeen 's ochtends, want dan is het vaak 's ochtends van mijn container is niet gelegd. Sommige mensen kiezen ervoor te mailen. Beide worden op dezelfde manier afgehandeld, namelijk door onze medewerkers om te kijken van wat is de melding en kunnen we hem vandaag nog oplossen of in ieder geval binnen 2 dagen. We sturen daar nog niet heel concreet in, anders dan dat telefonisch alleen 's ochtends is en de mail de hele dag kan. Dat is wat we op dit moment doen. Maar het is niet een hele bewuste keuze. We hebben natuurlijk altijd minder digitaal vaardige mensen. Daar moeten we altijd, vind ik, de telefoon voor open hebben staan. En als zij een afvalkalender willen, dan sturen wij die op. Dus als je hem graag in je keukenkastje wil hangen, dan sturen wij hem naar je op.
Hartelijk dank. En volgens mij zijn daarmee alle vragen beantwoord voor nu. Dank aan de RMN, dank aan ambtelijke ondersteuning en hiermee sluit ik de vergadering.